Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 146, daarvan het eerste en het vierde vers. Prijs de Heere met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof, ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. En het vierde, het is de Heere wiens alvermogend groot heelal heeft voortgebracht. 1 en 4 van Psalm 146. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 115, het 8e vers. De algoede God die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aarde heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. Psalm 115, vers 8. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond vindt u in Romeinen 8. We lezen de versen 12 tot en met 30. Romeinen 8, vers 12 tot en met 30. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid en verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing. Op dit gedeelte en op andere gedeelten uit de schrift is het onderwijs van de Heidelbergse catechismus gegrond. En aan de beurt van behandeling is deze avond zondag 9. Ik wil dat met u lezen, zondag 9. Er wordt gevraagd in vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Laten we bidden. Getrouwe Heere in de hemel, het past ons ook deze avond om uw grote naam eerbiedig te danken. Dat u ons weer samenbrengt als gemeente rond uw woord, rond het onderwijs van onze Heidelbergse catechismus. Het is uw trouw en goedheid, de goedertierenheden van u, Heere, dat ook wij deze dag niet vernield zijn. Uw goedheid heeft geen einde, uw trouw is groot. En aan het begin van de dienst kwam u ons daarmee tegemoet, met genade en vrede van u, de drie enige God. O, bewaar ons ervoor dat we er ooit aan zouden wennen, aan uw genade, aan uw goedheid. En daarom bidden we ook om het werk van uw Heilige Geest, ook voor deze avonddienst. Want alleen door uw Heilige Geest kunnen we daar gebracht worden dat we niet aan genade zouden wennen. Alleen door uw Heilige Geest kunnen we daar gebracht worden waar we niet en nooit aan de zonde kunnen wennen. Heren, en daar bidden we om. Of u ons steeds meer en meer, of voor het eerst, wil leren wat zonde is. Opdat we ook dat woordje genade zouden leren spellen. Of u ons wil leren wat het betekent dat we u de rug hebben toegekeerd. Dat we van nature uit de vader van de duivel zijn. Omdat het wonder des te groter zal worden dat u ons zulken in genade wil aannemen tot kinderen. Heren, we bidden of u dat wil werken. En of u zo in ons midden wil zijn. Of u zo de rijen door wil gaan en ook als we thuis meeluisteren. Heren, bezoek ons met uw heil. We hebben het samen gezongen dat u genadig uit de hoge ziet wie op uw bijstand wacht. Uw hulp. En heren, uw hulp hebben we nodig. We hebben uw hulp zelfs nodig om afhankelijk te zijn, om dat te beseffen dat we u nodig hebben. En zo zien we op u, heren. Wees onze hulp, ons heil in het preken, in het luisteren, in het verwerken van de dingen die we zullen overdenken, die we zullen horen of spreken. We bidden voor diegenen die dit een heel moeilijk onderwerp vinden. U te zien als vader, te horen over u, de hemelse vader, omdat er allerlei dingen gebeurd zijn of nog steeds gebeuren in het leven die haak staan op het echte vader zijn. Dan bidden we of u ook in die dingen nabij wil zijn. Of u wil doen wat geen mens kan. Uw vrede geven. Maar we bidden niet alleen om vrede in het hart, maar ook om veiligheid. Voor jong en oud. Zie zo in genade op ons als gemeente neer. Wilt u hier wonen? Wilt u hier werken? Door uw woord en door uw geest. Wilt u werken in de gezinnen? Zegen de broeders van de kerkraad als ze op huisbezoek gaan. En als ze op andere manieren de gemeente mogen dienen. Mogen wijden en leiden. Geeft u wijsheid, heren, dat ook zij het mogen ervaren. Dat u genadig uit de hoge ziet wie op uw bijstand wacht. Ook als het gaat om het ambtelijke werk. En zo bidden we voor de verenigingen, catechisaties. Voor allen die daar een taak in hebben. Voor allen die er deel aan nemen. En we bidden, heren, geef dat er velen mogen zijn. Dat er honger mag zijn naar uw woord en dat onze verantwoordelijkheid ook zullen beseffen om onder het woord van u te komen, om bezig te zijn met het woord van u. En wilt u daartoe uw zegen ook schenken en de vrucht u ter eer. We bidden voor de jongeren in de gemeente. Wilt u ook in hun leven werken en wonen? Wilt u hen uw genade schenken om op u te zien, maar ook om elkaar te zien. Om elkaar mee te nemen naar het kruis, naar de Heer Jezus Christus. Om elkaar mee te nemen naar het woord van u. We bidden, Heere, of u met ze wil zijn als er allerlei moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Als er elke dag een keus gemaakt moet worden. Heere, mag dat door genade de keus voor u en uw dienst zijn. Heere, wees met de jongeren en de kinderen als de school weer begint morgen. Wilt u ook in dat opzicht helpen en kracht geven? We bidden of u wil bewaren onderweg. We bidden voor meesters en juffrouws, voor leerkrachten. Schenk hen uw genade, Heere. Omdat ze dat verantwoordelijke werk ook in afhankelijkheid van u mogen doen. Wilt u aan onze jonge mensen, onze kinderen, aan de tieners, leerkrachten geven die beseffen dat ze van u afhankelijk zijn en die hun zaligheid buiten zichzelf en u, de Heer Jezus, zoeken. En die ook voor de klas een goed woord van u mogen spreken. Heren, we bidden voor jongeren die het moeilijk hebben, die zich eenzaam voelen, die verstrikt zitten in narigheid. We bidden, wilt u ze opzoeken, wilt u ze vasthouden, wilt u ze terughalen. Heren, zie zo op de gemeente neer. En zegen ook allen die leiding mogen geven aan de jongeren van de gemeente. We bidden voor de ouderen, gedenk ook hen. Gedenk ze als ze aan de avond van het leven gekomen zijn. We bidden, Heren, of u ook dan wil werken door uw geest. Dat ze ook, als er steeds meer mensen om hen heen wegvallen, het oog mogen slaan op u, op het kruis van u. En dat mogen hebben leven, dat afhankelijke leven. Heren, wilt u zo werken en wonen in de gemeente. We bidden voor de vacature en we leggen die voor u neer. Wilt u op uw tijd de man van uw raad naar deze gemeente sturen om de herderstaf op te nemen, omdat hij de kudde mag weiden in de weide van uw woord. En Heren, ook dat leggen we voor u neer. Wilt u dan hierin voorzien, op uw tijd en op uw wijze. En geef het maar, Heren, het geduld te beoefenen en de genade te beoefenen. En het aanhouden bij u. U die niet loslaat het werk dat uw hand begon. U, de koning van de kerk. U, de goede herder. Heren, en geef maar veel verwachting van u, de Heren, in de gemeente. We bidden voor onze kerken. Bewaar onze kerken bij uw woord, Heren. Er is zoveel aan de hand. En wat is het dan grijpend? Wat is het dan grijpend dat het woord van u soms met voeten getreden wordt, terzijde geschoven wordt? O, we bidden, Heren, bewaar ons ervoor. Want we kunnen denken dat we op dat punt vrij uitgaan. Maar ook ons past het om te bidden door grond ons hart. En zie of er bij ons een schadelijke weg is. Leid ons op de eeuwige weg en bind ons aan het woord en houd ons bij dat woord. En Heren, alle onrust en verwarring die er is, en spanningen en zorgen, geeft u wijsheid, geeft u daadkracht, geeft u moed, geeft u liefde. Alles wat ons ontbreekt om de goede koers te varen. We bidden voor heel uw kerk. Wereldwijd. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. We bidden voor allen die uitgezonden zijn in dienst van u. Wilt u moed geven, kracht. En wilt u het werk zegenen wat gedaan mag worden. Bescherming bieden. Heren, u bent een toevlucht en een sterkte. U bent krachtig bevonden, een hulp in de benauwdheden. En zo was het vroeger, maar mag het ook nu ervaren worden. In het leven van hen die u roept om uit te gaan. Zegen het Bijbelvertaalwerk. Het werk van Hessel en Kobi Visser in Botswana. Maar ook het werk van Wycliffe, waarvoor we onze gaven mogen en mochten geven. Heren, wilt u geven dat ook dat werk zo gezegend mag worden. Dat uw koninkrijk erdoor gebouwd mag worden. Dat uw naam erdoor verheerlijkt mag worden. Dat zondaren uit de duisternis tot uw wonderbaar licht getrokken mogen worden. We bidden voor uw volk Israël. Bescherm dat volk, Heren. Bescherm dat volk en woon en werk ook daar. En geef dat die ene naam die u gegeven hebt onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden, dat die daar bemind mag worden. En dat die daar verbreid mag worden. En wilt u daarvoor zorgen, Heren, dat dat volk tot jaloersheid gewekt mag worden. We bidden voor mensen in nood in deze wereld. Voor mensen op de vlucht. We bidden voor alle hulpverlening die er is onder vluchtelingen. Niet alleen in ons land, maar ook ver weg. Op Lesbos en overal. Heren, ontferm u. We bidden of u ook uw zegen wil schenken. Komende vrijdag. Als er een koffieochtend gehouden zal worden met migrantenvrouwen. Heren, zegen uw woord. En wilt u door uw geest wonderen doen, wonderen werken. Geef afhankelijkheid, maar ook gebed, Heren. U bent immers de hoorder van het gebed. En u wilt erom gebeden zijn. Indien dan wij die boos zijn weten onze kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer, u zegt het zelf, Heer Jezus Christus, zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die u erom bidden. En daarom bidden we, schenk ons uw geest, ook deze avond, en zie ons aan niet in onszelf. Heere, dan moet u ons voorbij gaan, wij kunnen niet voor u bestaan, maar zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Wij bidden het uit genade. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 103, daarvan het 7e en het 11e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Dat is het 7e. En we zingen ook het 11e. En dat is: loof, loof de Heere, gij zijn de legerscharen, wie lust het is op zijn werk te staren. Dus 7 en 11 van Psalm 103. Als antwoord op de prediking zingen wij Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Ik denk dat u het al wel eens eerder gedaan hebt, en anders doet u het nu voor het eerst. Maar ik stel voor om de laatste regel te wijzigen. De woorden weer steeds alle smart in heilig alle smart. En dat lijkt me duidelijk als het gaat om het kwaad dat de Heer ons toeschikt, dat de Vader toeschikt, dat dat voor ons bestwil is, dat het gebed heilig alle smart daar beter bij hoort dan weer steeds alle smart. 33 vers 11 en aan het eind van de preek dan herinner ik u nog een keer aan de wijziging. Gemeente, misschien hebt u het verhaal wel eens gehoord hoe een boer uit Saksen eens bij Maarten Luther kwam. De man zat diep in de put, alles zat tegen, er waren zorgen in zijn gezin, was ziekte, financieel zat hij aan de grond. En bidden, helpt dat allemaal wel? En God, waar is hij? Luther zei tegen hem, beste man, zeg jij de geloofsbelijdenis eens op? De boer keek een beetje vreemd, maar hij deed het. Ik geloof in God de Vader. Stop, zei Luther. Verbaasd begon de boer opnieuw. Deed hij iets verkeerd? Opnieuw. Opnieuw ging de boer. Ik geloof in God de Vader. Stop. En zo ging het nog een paar keer door. Totdat er een glimlach op het gezicht van de man kwam. Hij zei, nu zie ik het weer. God kreeg voor hem weer handen. En ogen. En oren. En een hart. Hij kreeg verwachting van God, de Almachtige Vader. Gemeente, dat is ook het doel van de prediking deze avond. Dat de Heere dat zal werken door zijn Heilige Geest. We gaan luisteren naar de boodschap van zondag 9 onder het thema Ik geloof in God de Vader. We letten op drie dingen. Hij is een of de eeuwige Vader. Hij is de genadige Vader. En hij is ook de getrouwe Vader. Dus ik geloof in God de Vader. Hij is de eeuwige Vader. Hij is de genadige Vader. En hij is de getrouwe Vader. Gemeente, we maken een begin, of u maakt een begin met het luisteren naar de 12 artikelen. En in die 12 artikelen vind je heel kort samengevat de leer van de Bijbel. Misschien heb je de vraag wel eens gehad op school of op je werk. Maar geloven ze nou eigenlijk in jullie kerk? Wat zeg je dan? Dan kun je iets zeggen over de schepping, dat God alles geschapen heeft. Dat de mensen van God afgevallen zijn, schuldig staan, maar dat God ook zijn zoon gegeven heeft. Johannes 3, vers 16. Je kunt iets zeggen over de drie stukken die je moet kennen om zalig te worden. Iets van de ellende, iets van de verlossing, maar ook iets van de dankbaarheid. Of iets over de twee wegen die er zijn. Een weg naar het verderf, maar ook een weg naar de heerlijkheid. Of over die ene naam die gegeven is onder de hemel, waardoor we moeten zalig worden. Hè? Drie stukken, twee wegen, één naam. Maar je zou ook iets kunnen zeggen over de 12 artikelen. Als samenvatting van het christelijk geloof. Die artikelen, zo leren we uit antwoord 22, die vormen de samenvatting van alles wat ons in het evangelie beloofd is. Zo zegt de catechismus het in antwoord 22. Dat is mooi, hè? Samenvatting van alles wat ons in het evangelie beloofd is. Je kunt dus zeggen, het is als het ware belofte. Als we nadenken met elkaar over God de Vader, dan denken we na over God de Vader die in de belofte en die als de belovende tot ons komt. Als het gaat om de vergeving van de zonde, dan gaat het ook over de belofte van de vergeving van de zonde. Nou, dat is al iets om je over te verwonderen, nietwaar? Zo komt de Heere naar ons, naar u, naar jou, naar mij toe. Naar deze gevallen zondaarswereld. Niet alleen als een God die zegt, betaal me wat je schuldig bent. Jawel, zo ook. Hij eist genoegdoening. Maar hij komt ook als een gevend God. Die wil geven alles wat ons ontbreekt. Dat wij niet kunnen betalen. Hij geeft het. Genoegdoening. Gehoorzaamheid. En die God is Vader, zo wordt in het eerste artikel beleden. Vader, op een ontzettend warme manier gebeurt dat ook. Wordt er over hem gesproken. Leerstof voor de jonge mensen, voor de kinderen in de tijd van de reformatie. Jongetje, meisje, zeg het maar na. Wat geloof jij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader. En dan moest dat kind het leren uit het hoofd. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Dat is wat? De eeuwige Vader, mijn God, mijn Vader. Die eeuwige Vader van de Heer Jezus, zo staat er. Dat betekent, eeuwige Vader van de Heer Jezus, dat God altijd al Vader geweest is. God werd geen vader op 25 december, toen de Heer Jezus geboren werd. Die werd natuurlijk niet op die dag geboren, maar dan gedenken we dat. Maar God werd geen vader toen Christus in Bethlehem geboren werd. God was al van eeuwigheid af vader van zijn Zoon. Al voordat de aarde geschapen werd, al voordat de hemel geschapen werd. God is eeuwig en zoals God eeuwig is, zo is hij ook eeuwig vader. God is nooit iets anders geweest dan vader. Vader van zijn Zoon. Die Zoon die ook eeuwig is, die nooit anders geweest is dan Zoon. Onvoorstelbaar. De eeuwige Vader. Dat betekent, gemeente, dat God de bron en de norm is van het vader zijn. Als we nadenken over wat is nou een vader, hoe hoort een vader nou te zijn, dan moet je niet bij mensen beginnen en naar mensen kijken. Je kunt natuurlijk boekjes lezen over man zijn en over vader zijn. Daar is niks mis mee, dat is juist heel goed. Ik heb de indruk dat moeders meer lezen over moederschap en over opvoeding dan dat vaders dat doen. Maar misschien dat het inmiddels anders is. Boek lezen over zo'n onderwerp, dat is waardevol. Maar als dat boek dan maar wel insteekt bij God en bij het woord van God. God is de norm, zijn vader zijn is de norm. Hij is zo anders dan aardse vaders. Dat is belangrijk om ook dat te zeggen. Omdat sommigen het moeilijk vinden om over dit onderwerp te horen. Omdat jij een harde vader had. Omdat jij een vader had die geen liefde kon geven. Een vader bij wie je als kind niet veilig was. Of bent. En dat is heel moeilijk. Ook als het lang geleden is dat je dat meemaakte. Dan kun je nog de gevolgen van ondervinden. Moeilijk als het op dit moment zo is. Het is heel goed om erover te praten. Met iemand die je vertrouwt. Ook al zeggen duizend stemmen dat je dat niet moet doen. Toch maar doen. We moeten van bovenaf leren denken. over God als vader. Hij is totaal anders dan aardse vaders. Hij lijkt er niet op. Al moeten aardse vaders wel verlangen om op God te lijken. Kunnen wij van bovenaf denken? Nee, wij kunnen niet van bovenaf denken. Wij zijn uit de aarde aards. Wij zijn beperkte mensen. Maar God heeft wel zijn Heilige Geest gegeven. En God heeft ons wel zijn woord gegeven. En door middel van dat woord kunnen we toch iets leren over wie God is als vader. Denk aan dat woord wat we samen gezongen hebben, Psalm 103. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Dat betekent dat die eeuwige vader een ontfermende vader is. Een liefhebbende vader. Een zorgende vader. Zo moet een vader zijn. Jawel, een vader heeft ook gezag. En zeker in de Bijbel komt dat er ook helemaal in mee. Maar dat gezag is gedrenkt in liefde. Dienende liefde. Thomas Watson, een van de Puritijnen, hij zegt ergens heel treffend. Een aardse vader, die zal als hij in een ander land is en een brief van zijn kind ontvangt, die brief met liefde lezen. Ook al is die brief met allerlei hanenpoten opgetekend en staan er allemaal fouten in. En zo leest God als vader de gebeden van zijn kinderen. Ook al kleven er nog zoveel gebreken aan. Zo betrokken is God als vader bij zijn kinderen. Ontfermend. Hij is een vader met een moederhart. Zo zou je kunnen zeggen. Bewogen met barmhartigheid. Dat Bijbelse woord barmhartigheid, dat heeft te maken met het woord baarmoeder. Als een moeder troost, zo zegt God als vader, zo zal ik u troosten. Jesaja 66. Eeuwige vader. En die vader van de Heer Jezus Christus, die is ook schepper, zo staat er in het antwoord. In de eeuwigheid heeft deze vader een punt gezet. De tijd gemaakt, de hemel gemaakt, de aarde gemaakt, uit het niets. Hij had geen hout nodig, hij had geen steen nodig, hij had geen aardegrond nodig. Dat heeft hij ook geschapen, alles eenvoudig door het woord. Hij sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Er zij licht en er was licht. Wat een schepper is hij, wat een macht heeft hij. Hij schiep een volwassen aarde met Adam en Eva als volwassen en volwaardige mensen naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij ze. Zo leren we uit Gods onfeilbaar woord. En als we daar van harte amen op leren zeggen, dan leren we dus denken van boven. Omdat we beginnen bij het woord van God. We beginnen als het gaat om de schepping van hemel en aarde niet bij ons begrip en ons bevattingsvermogen, onze kennis. Nee, we leggen ons oor te luisteren bij wat de Vader in het woord tot zijn kinderen zegt. En zou die vader het verkeerd zeggen tegen zijn kinderen? Als het gaat om de schepping? Oh nee, zeker niet. Hij is de schepper en wat ziet alles er prachtig uit en wat zit alles knap en kunstig in elkaar. Alles is zo geschapen dat er leven mogelijk is op aarde. De afstand van de zon en de aarde ten opzichte van elkaar, precies goed. De omwentelingen van de aarde, waardoor de dag en de nacht er komt, precies goed. De afstand van de maan ten opzichte van de aarde, precies goed voor eb en vloed. De atmosfeer, de hoeveelheid zuurstof op de aarde, precies goed om te leven. De zwaartekracht, precies goed om niet platgedrukt te worden of om niet weg te zweven. En ga zo maar door. Wat een kunstig bouwmeester is hij. Heft uw ogen op, zo zegt Jesaja in hoofdstuk 40. En ziet wie al deze dingen geschapen heeft. Zoals hij is er geen. En God heeft niet alleen geschapen, maar hij onderhoudt ook de schepping. Door zijn eeuwige raad en door zijn voorzienigheid. Zijn eeuwige wil aangaande alles. Hij voert zijn wil uit in deze wereld, ook nu, ook na de zondeval. Hij heeft die wereld, die aarde waarop wij leven, niet overgelaten aan de duivel. Dat pretendeert de duivel wel, dat hij de overste is, dat hij het voor het zeggen heeft. En zo lijkt het ook dikwijls als we met deze ogen kijken. Maar als we met de ogen van het woord kijken, als wij naar het woord leren luisteren, dan zien we dat de Heere regeert. En bovendien dat die Heere de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon gaf. God heeft alle macht. En hij heeft zich in zijn genade naar deze wereld toegewend. Hij zorgt voor regen, hij zorgt voor droogte, voor seizoenen, voor groei en bloei. Hij houdt dit schoon gebouw van de schepping door zijn hand onwankelbaar in stand. Oi wel, er is zoveel te klagen en er is zoveel geween. Leed, onrecht in het Jammerdaal, daarover straks ook nog iets meer. Maar dat betekent niet dat God zich niet bekommert over deze aarde. Oh nee. Ik las ergens, als God het wegdoen van het kwaad uit deze wereld en de invoering van de nieuwe schepping langzamer ten uitvoer brengt als dat wij zouden willen, dan kunnen we er zeker van zijn dat hij zijn plan nog verder wil uitbreiden. Dat er nog meer mensen getrokken moeten worden. Getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Getrokken in middelharnis. Waarom duurt het allemaal zo lang voordat die nieuwe aarde, die nieuwe hemel er is? Misschien kent u dat voorbeeld van die vader die op zaterdagavond de deur van het huis nog maar openlaat. Zelf gaat hij al naar bed, samen met moeder. Maar de deur blijft open, want die jongen die is nog niet thuis. Waar zit hij? Ja. Dat wisten ze niet. Of misschien weten ze het wel, maar het doet er zeer. Maar de deur blijft open, want die jongen is nog niet thuis. En zo is deze aarde nog niet nieuw geworden. En zo is die nieuwe schepping er nog niet. Omdat de deur nog open moet blijven voor die ene. Of voor die meerdere. Hij zoekt zondaar. En hij kan ze behouden, nietwaar? Want hij is de Almachtige. Geen hart is er te hard. Geen mens is er te ver weg. Hij hoeft maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Ook als het gaat om de herschepping. Ook als het gaat om de eredienst. De Heere spreekt in de kerk met hetzelfde woord. Dit woord als waarmee hij sprak toen hij de hemel de aarde schiep. En als dat woord je hart raakt, dan verandert er wat. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Zo weten we. En zijn macht is groot en zijn liefde eveneens. En dat brengt ons ook bij het tweede gemeente, want God is niet alleen een eeuwige vader, maar ook een genadige vader. Dat is heel belangrijk deze zondag. Zondag 9, want het is de hoofdzin. Er staat immers dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn vader is. En dat is een van de unieke dingen van het christelijk geloof. De eeuwige God is vader van mensen. De eeuwige God heeft kinderen. Aardse, nietige, sterfelijke, zondige mensen. Hij neemt ze aan. Hij drukt ze aan zijn hart. Dat is wat. Zou jij een worm aan je hart drukken? Een worm omhelzen? Een luis? Nee, toch? Maar dat de eeuwige vader nou vader is van zondige mensen, dat is nog veel meer verbazingwekkend dan dat. Hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Zo staat het in Hebreeën 2. Hoe kan dat? Hoe kan het dat God vader wil zijn? Door aanneming. Door aanneming. Van nature is niemand kind van die vader. Wij zijn van nature uit de vader de duivel, de vader van de leugen. Maar zulke mensen kunnen kinderen worden van de vader van God door adoptie, door aanneming. Wanneer wij onze hemelhoge schuld voor God leren belijden. En net als die verloren zoon weer teruggaan, op weg gaan met die belijdenis op de lippen en in ons hart. Vader, ik heb gezondigd en ik ben het niet meer waard een kind genoemd te worden. Daar vind je open armen en een liefhebbend hart van vader. In geestelijke zin kun je het zo zeggen als je wat nadenkt over die gelijkenis van de verloren zoon. Dat het liefhebbende hart van die vader, de ontferming van de vader, die bij dat tuinhek van die boerderij stond te wachten, dat ten diepste die ontferming van de vader er de oorzaak van was, dat die jongen tot verandering kwam, tot leven kwam, tot inkeer en terugkeerde. Mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Het kwam alles bij God vandaan. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat? God is toch recht? God kan toch geen enkele zonde verdragen? Laat staan dat hij een zondaar aan zijn hart kan drukken. Niemand kan voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Zo lezen we in Psalm 143. Het kan alleen om Christus wil. Om zijn zoon Christus, zo staat er. Buiten de Heer Jezus is God een verterend vuur. Bij wie niemand wonen kan. Heb jij dat geleerd? Alleen in en alleen door Christus is God een genadige vader. Onbegrijpelijk. Ja, wie mogen God vader noemen? Een vraag die ongetwijfeld dikwijls gesteld wordt, misschien ook wel op catechisatie of op school. Wie mogen God nou vader noemen? God is natuurlijk vader krachtens de schepping. Jawel. Maar, dat lees je in Malachi 2, vers 10. Maar wat heb je daar eigenlijk aan? De duivel is ook een schepsel. Weet je dat? Dan zou de duivel ook vader mogen noemen. En dan zou God tegen de duivel kunnen zeggen, ik ben je vader. Ja, en dan? God is vader van zijn verbondskinderen. Zeker. Bent u niet onze vader? Of ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Zo klaagt de Heer in het Oude Testament. Maar toch kun je dan nog verloren gaan. Denk aan Esau. Was ook een verbondskind. Esau, de overgrootopa van Herodes. En stel dat alle kerkmensen kinderen van God de Vader zouden zijn. Dan zou je kunnen zeggen dat die vader wel heel erg slecht zorgt voor zijn kinderen. Als er toch kerkmensen verloren gaan. En dan gaan kerkmensen verloren. Van wie is God nou bij uitstek vader? Er zijn mensen die zeggen, ja maar ik ervaar dat de Heer zo voor mij zorgt. En ik ben door die hele moeilijke periode in mijn leven gekomen. Dat is echt een gebedsverhoring. En dus moet ik wel geloven dat ik een kind ben van de Vader. En er was zo'n rust in mij toen ik de operatiekamer ingereden werd. Ja, maar dat is geen grond om te zeggen dat je een kind bent van de Vader. Dat God je Vader is. Want moslims die ervaren diezelfde rust ook. Als u in het ziekenhuis bent en daar een stiltecentrum bezoekt. Ik heb dat wel eens gedaan toen ik eens moest wachten in verband met de verzorging van een patiënt. Toen dacht ik, nou, ik ga eens in de stiltekamer op bezoek. En dan blader je door dat boek wat er ligt, waar iedereen zijn persoonlijk verhaal op kan schrijven. Nou, dan lees je prachtige dingen over Allah, die Ahmed rust gaf en door de operatie heen hielp. Enzovoort. Dat betekent niet dat God hun Vader is. Als je rust ervaart en vrede ervaart en kracht ervaart. Er is ook een andere kant, gemeente, dat mensen zeggen, God die is slechts vader van enkelen. Enkelen van de ware gelovigen. Het geldt alleen de hoogste klas van de genade in de genade. Als je heel ver bent in het leven met de Heere, dan komt er een moment dat de Heere jou die naam laat spellen. Abba, Vader. En dat kan de Heere geven, jawel. Maar heel veel gelovigen komen niet zo ver. Dat ze op bijzondere naam die Vader, of op bijzondere manier die Vadernaam leren spellen. Maar betekent dat dan dat het kindschap alleen voor de verstgevorderden is? Voor enkelen? De gemeente, dan wordt er echt tekort gedaan aan de Heere. Dan krijgt de Heere niet die eer die zijn goedheid waard is. Al Gods kinderen, allen die wedergeboren zijn, die eren God door de Vadernaam eerbiedig te gebruiken in hun gebeden. Calvijn, hij zegt ergens, slechts diegene is waarlijk een gelovige die er vast van overtuigd is dat God hem een genadig en goedgunstige vader is. Diegene is een waar gelovige die er vast van overtuigd is dat God hem een goedgunstige en genadige vader is. Hoe weet ik dan of ik dat ben? Als u vergeving van zonde ontvangen hebt, door het steunen op Christus. Door het steunen op zijn offer alleen. We hebben het gelezen in Romeinen 8, vers 14. Diegenen die door de geest geleid worden, die zijn kinderen van God. En waar leidt de geest een zondaar nou heen? O ja, de geest die ontdekt aan zonde, gerechtigheid, oordeel. Inderdaad. Maar met dit doel. Om heen te leiden naar de Heere Jezus Christus. Luther zegt ergens, God is nooit ergens anders als Vader te vinden dan in Jezus Christus. In Hem is Hij als Vader te vinden. In Hem is Hij als Vader aan te roepen. Aan Zijn voeten leren de discipelen het bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, aan de voeten van het Lam. Jawel, dan is er verschil in vrijmoedigheid, gemeente, als het gaat om het noemen van die Vadernaam. Sommige van Gods kinderen staan van verre in dat opzicht en hebben die zekerheid niet zo heel duidelijk. Ze zijn bezet met de geest van dienstbaarheid die slechts vrees te voortbrengt. Ze missen de vrees of de werking van de geest van de aanneming tot kinderen van God. Denk aan Romeinen 8. Ze zien zo op zichzelf en ze proberen door iets van zichzelf zich aangenaam te maken voor God. En werpen steeds maar weer de blik naar binnen. Steeds maar die twijfel, want ja, het komt er wel op aan. En je kan dat niet zomaar zeggen. Ja, dat komt er ook op aan. Maar alleen het geloven Christen op het offer van Christus verlost de ziel van vrees, van de dienstbaarheid, de geest van de dienstbaarheid. En alleen het geloven Christen op de Heer Jezus Christus vervult de ziel met de kindergeest. Kennis van God de Vader is dus verbonden aan de kennis van de Heer Jezus Christus. Kennis. En dat woordje kennis in de Bijbel, goed onthouden, dat is altijd omgangskennis. Dat is geen verstandelijke kennis alleen maar dat is kennis in de omgang met de Heer. Kennis van Christus. Hij opent de toegang tot de Vader en tot het huisgezin van de Vader. In de tijd van president Lincoln, president van de United States van 1861 tot 1865. In die tijd zocht een jongen van 12 eens toegang tot de president. Zo las ik ergens. Zijn moeder was weduwe. Ze had haar man verloren, was haar bezittingen kwijtgeraakt in de burgeroorlog. Ze waren allemaal gestolen, geroofd. Niemand wilde die bezittingen die verloren gegaan waren teruggeven. Wie kon voor haar zorgen, nu ze geen man meer had? Haar zoon besloot naar de president te gaan. Maar u kunt zich voorstellen hoe dat ging. Hij kwam niet ver. Bewakers hielden hem tegen. Toen hij verslagen wegglipte, ontmoette hij een jongen van zijn leeftijd. Waarom huil je? Vroeg hij. En nadat hij zijn verhaal had gehoord, zei hij: ik kan je wel naar de president brengen. Hoe kan dat nou? Hoe zou jij dat kunnen? Het antwoord was: ik ben zijn zoon. En zo is alleen Christus, de zoon van de Heere God, de weg tot de Vader. En hij opent door zijn verdiensten, door zijn kruisdood en door zijn opstanding, de toegang. Hij zelf. Hij die toen hij aan het kruis hing, de Vadernaam niet meer op de lippen kon nemen. In Christus heeft God zijn toorn afgelegd. In Christus treedt God de zondaar tegemoet. Met een nieuw kleed voor zijn naaktheid, schoenen voor zijn voeten, een ring van aanneming aan zijn hand. Aanneming tot kinderen is altijd en alleen maar om Christus wil. Zonder Christus zijn we echte vuilgemeente om aan het hart van God gedrukt te worden. Hoort u dat? Zonder Christus, wat je ook meegemaakt hebt, maar zonder Christus ben je te vuil om aan het hart van God gedrukt te worden. Maar in Christus, door het geloof, in Christus, verbonden met Hem, en je nieuwe schepping, schuilend achter zijn offer. En wanneer je door genade achter hem mag wegschuilen, dan mag je die Vadernaam gaan spellen, gaan noemen, gaan bewonderen. Hem ter eer. Ik weet wel, er wordt verschillend over gedacht. En dat er misschien iemand in de kerk zit die zegt: ja, is het toch echt niet de hoogste klas van het leven van het geloof? En toch, als je leest wat de reformatoren en nadere reformatoren, Puritijnen erover gezegd hebben, dan wordt duidelijk dat dat kindschap direct volgt op de rechtvaardiging. En natuurlijk, de Heilige Geest die kan op een heel bijzondere manier van dat kindschap overtuigen. Maar meestal doet hij dat gewoon, heel eenvoudig. Nou, niet gewoon. Dat is heel bijzonder. Door het woord. Door middel van het woord. Getuigt de Geest met onze geest van het kindschap. Net zoals de Dordtse leerregels bijvoorbeeld. Als ze spreken over de zekerheid van de verkiezing tot zaligheid. Hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik dat nou? Of ik verkoren ben? Nou, dan geven ze als antwoord in hoofdstuk 1, vers paragraaf 12. Het ware geloof in Christus. De kinderlijke vreze Gods. Troefheid die naar God is over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. En wanneer is mijn geloof dan waar? Als ik ook met dat geloof, met al die gebreken, met mijn twijfels, met mijn zonden, met mijn vragen, bij hem uitkom. De Heer Jezus Christus, moede, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Gemeente, dat ware geloof, dat blijft altijd iets in zich houden. Dat is ten diepste het wezen ervan, van het toevlucht nemen. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. God, als Vader. Wanneer mogen we geloven dat God onze Vader is? Nog een citaat, een van de laatste citaten die ik u geef. Theodorus van der Groe. Hij zegt ergens: God stelt zich in het evangelie aan ons voor om onze genadige Vader te zijn door het geloof in Christus. Zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid laten het niet toe dat God vader is van zondaars. Dat wordt ook geleerd. Maar God komt ons tegemoet met een middel waardoor hij voor eeuwig onze genadige vader wil worden. Door zijn Zoon Jezus Christus. God schenkt ons hem, opdat wij hem zouden aannemen en in hem geloven zouden. En Van der Groe zegt dan, wie nu de Heer Jezus aanneemt, die wordt van al zijn zonden verlost. En God verklaart hem dat hij zijn genadige vader wil zijn. Aannemen, omdat hij geschonken wordt. Onze koning is van Israëls God gegeven. Van nature doen we dat niet. Hij heeft geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Maar als zonde zonde wordt. En als we dan de Heer Jezus in het oog krijgen. Dan brengt de Geest u tot dat aannemen. Waarbij je dan rijk, gemeente. Als je met de kwaal van je hart de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Schoonheid en gepastheid en dierbaarheid in hem mag zien. Dan is God je vader, dan ben jij zijn kind. Met alle rechten en met alle plichten die bij dat kindschap horen. Plichten, jawel. Hem liefhebben. Hem vertrouwen. Dan kun je niet langer in de zonde leven. Dat leert de Geest je ook. Die door de Geest van God geleid wordt, die kan niet meer naar het vlees leven, nietwaar? Plichten. Maar ook genaderechten. Welke genaderechten krijg je dan als God je vader is? Wel, dan is de vader van Christus mijn vader. Dan is zijn hemel mijn hemel. Zijn thuis mijn thuis. Christus' engelen zijn mijn engelen. Mijn beschermers. Alles van hem is van mij. Eén ding niet. Eén ding niet. Zijn kruis. Nooit mijn kruis. In die zin, wel in de toerekening. Maar niet als het gaat om het dragen van de vloek. Jawel, wel moet ik het kruis achter hem aanleren dragen. Maar dat is totaal anders. Voor hem de vloek, voor mij de zegen. Als ik het wonder vatten wil, staat mijn verstand met eerbied stil. Verwondering blijft over. God is een eeuwige vader. Een genadige vader. Maar hij is tenslotte ook een getrouwe vader. En tenslotte, u snapt wel, dat gaat over de preek. Want er zou wellicht nog veel meer over God als vader te zeggen zijn. Hij is een trouwe vader. Hij is een vader die zorgt voor zijn gezin, die zorgt voor al zijn kinderen. De vader die zorgt net zo goed voor zijn kinderen op aarde als dat hij zorgt voor zijn zoon Christus in de hemel. Hij zorgt net zo goed voor de geadopteerde kinderen als voor de enig geboren zoon. Zoals Christus niet uit de hemel kan vallen, het voelt als het ware oneerbiedig om het zo te zeggen. Zoals de Heer Jezus niet uit de hemel kan vallen, zo kunnen zijn kinderen niet uit zijn handen vallen. En daarom staat er verder, gemeente, op wie ik al zo vertrouw. Nog nooit heeft hij immers zijn kinderen teleurgesteld. Op wie ik al zo vertrouw, want dat hoort een kind te doen. Vertrouwen. Net als eerbied hebben vanwege vaders verhevenheid. Op wie ik al zo vertrouw. Dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. Verzorgen. Dat is ook iets wat de vader doet. Hij ontfermt zich. Hij zorgt. Hij zal het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Hij zorgt. Hij verzorgt. Zijn er mensen in Middelharnis die dat weten, die weten wat dat is. Want je kunt erover preken, maar je moet het eigenlijk beleven om het te weten. Het is niet in woorden uit te drukken. Hij zorgt. Hij strooit niet rond. Hij zorgt zoals een verpleegster een patiënt verzorgt. Zoals een moeder haar zieke kind verzorgt. Teerheid. Liefde. Zo, dat klinkt erin door. Hij verzorgt. Hij verzorgt mijn lichaam, zodat het lijden niet te zwaar voor me wordt. Hij verzorgt mijn ziel, zodat ik door het geloof het lijden kan dragen. Ook als het voor mijn gevoel wel eens te veel wordt. Dan wil hij dat geloof schenken, wat boven het gevoel uitstijgt. Geloof dat rust vindt in zijn woord. Hij verzorgt mij met al het nodige. Om lang en gelukkig te leven op aarde? Nee. Dat zou niet wijs zijn, want het leven op deze aarde is niet het uiteindelijke doel, gemeente. Hij verzorgt om in geloof dichter bij hem te komen. Ja, ook wel. Maar hij verzorgt vooral opdat hij zelf alle eer ontvangen zal. Hij zorgt. En ook al het kwaad dat hij me in het jammerdood toeschikt, wil hij mij ten beste keren, voor mijn best wil gebruiken. Alle dingen moeten meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Zo lazen we in Romeinen 8. Alle dingen. En daartoe schikt God ook het kwaad toe, staat er in zondag 9. Hoe kan dat nou? God is toch goed? Hoe kan God nou het kwaad toeschikken? God is toch liefde? Het kwaad komt toch van de duivel? Het kwaad komt toch hier vandaan? Inderdaad, maar er staat niet dat het kwaad van God komt. In die zin dat hij er de oorzaak van is. Er staat ook niet dat God het kwaad wil. Nee, er staat dat hij het kwaad toeschikt. Al het kwaad. Niet 99%. 100%. Ja. Dat kwaad kan vreselijk zijn. En u kunt allemaal wel voorbeelden bedenken van moeilijke, aangrijpende dingen waarvan je zegt, schikt God dit ook toe? Wat er in mijn leven gebeurd is toen, nu? Hoe kan dat? Dat begrijp ik niet. Al het kwaad. Weet je wat pas heel erg zou zijn? Ja, met dat ik het zeg, weet je wat pas heel erg zou zijn? Net alsof dat niet erg is. Maar ik hoop dat u begrijpt hoe ik dat bedoel. Het zou pas echt verschrikkelijk zijn als de duivel het kwaad toeschikt. En als God helemaal nergens over ging. Oh, dan is er geen hoop. Dan is er geen hoop. Dit is bij alle vragen die er blijven, misschien blijven ze in uw leven ook wel. En geldt het voor u uw leven lang dat u moet leren volgen met al uw vragen, die hier beneden nooit beantwoord worden. Maar bij alle vragen is dit toch ten diepste de troost voor het geloof. Voor het geloof. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alle dingen 100% tot mijn zaligheid moeten dienen. Ja, ons denkbeeld van wie God is vaak verwrongen. Gekleurd. Ja, maar God is geen goede Vader die ons een heel fijn leven geeft hier beneden. De weg naar de hemel is geen glijbaan, maar een renbaan. Geen speeltuin, maar een strijdperk, oorlogsgebied. En op weg naar thuis gaat God vaak zijn onbegrepen gang. Hij schikt het lijden toe in de vorm van kastijding, tuchtiging. En dat hoort helemaal bij het kindschap. Denk aan Rome of Hebreeën 12, daar vindt u het allemaal terug. De Heere kastijdt. Hij oefent, hij tuchtigt met woorden. Maar soms ook met gebeurtenissen. Ziekte, tegenslagen, moeite, stormen, ellende in de familie. Kwaad komt niet bij hem vandaan, nee. Hij schikt er toe. Waarom? Ik moest denken aan het borduurwerk. U kent dat voorbeeld misschien wel. Een en al rafels. Als je aan de onderkant kijkt en wij kijken naar de onderkant. Maar God, hij ziet de bovenkant. En hij weeft er inderdaad ook wel eens verdriet door. Hij is bezig met zijn plan. Afgelopen week kreeg ik een berichtje, een appje van een zuster uit onze gemeente. En het was een foto van een stukje tekst van een scheurkalender. En op de voorkant stond de tekst uit Malachi 3 vers 3. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Dat was de tekst. Dat stond op de voorkant. Hij zal zitten... Zilver, smeltend en reinigend. En het volgende berichtje, dat was een fotootje van de achterkant van dat scheurkalenderblaadje. En daar stond een stukje tekst op. Het ging over twee vrouwen die naar aanleiding van die tekst uit Malachi 3 vers 3 op bezoek gingen bij de zilversmid. Zilversmid, wilt u ons eens vertellen hoe dat nou werkt? Hoe zilver gereinigd wordt. Zeker mevrouw, zei de zilversmid. Ik moet dan bij de oven gaan zitten en hem constant in de gaten houden. Want als dat zilver er maar iets te lang in zit, wordt het beschadigd. De vrouw werd getroffen door de woorden van de zilversmid. Zo werkt de Heere. God vindt het nodig om zijn kinderen in de oven te doen. Niet letterlijk, hè, kinderen. Niet letterlijk. Als we dat zo zeggen, God vindt het nodig om zijn kinderen in de oven te doen, dan bedoelen we daarmee dat het een oven is als beeld van allerlei moeilijke dingen, van beproevingen en zorgen. Als God dat doet, dan houdt hij nauwlettend, heel nauwlettend en nauwkeurig en met een hart vol ongekende liefde dat reinigingsproces in de gaten. Hij is helemaal gericht op ons welzijn. Het is geen kwestie van toeval, nee. En voordat die vrouw wegging, stelde ze nog een laatste vraag. Zilversmid, hoe weet u nou wanneer het klaar is? Oh, dat is heel simpel, zei hij. Zodra ik mijzelf kan zien in het zilver, is het reinigingsproces voltooid. Dat is het, gemeente. Het gaat om het beeld van de Zoon. Zo lazen we ook aan het slot van onze schriftlezing. Daarin gaat het om de heiligmaking. Dat het beeld van God in ons geslepen wordt. En dat gebeurt heel vaak onder druk. Net als echte diamanten. Echte diamanten. Hoe worden die gevormd? Die worden gevormd onder grote druk. Op wel 150 tot 200 kilometer diepte. En zo brengt God ook zijn volk in verdrukking. Opdat de diamant van het geloof zou schitteren tot zijn eer. Om meer en meer te leren wat het betekent. Dat het in het leven om meer gaat dan alleen maar om gezondheid en kracht. En dat het leuk is en dat het fijn is en dat het goed is. Om ons aan te moedigen om op hem te zien. Om de godsvrucht te verdiepen. Om te leren dat er meer is dan dit tijdelijk leven. Om de aandacht te richten op de eeuwigheid. Om voor zonden te bewaren. Misschien kunnen we erover meepraten. Door dat ongeluk dat ik toen kreeg, ben ik bewaard voor zoveel zonden. Niet dat het gemakkelijk was, helemaal niet. Dat ik er blij mee was. Niet dat ik nu de gevolgen nog niet ondervind ervan. Ook dat kan. En toch bewaard voor zoveel zonden. God doet dat alles als een almachtig en als een getrouw vader. Ooit hield de familie Kivit in Nieuwpoort een lezing, een presentatie over Johannes Calvijn. Aan het eind van die presentatie ging het over het einde van het leven van de reformator. Calvijn was opgebrand en uitgeblust. Hij heeft toen gezegd in zijn gebed: Gij verbrijzelt mij, maar het is mij goed om te weten dat het in uw hand is. Dat is het. Gij verbrijzelt mij, maar het is mij goed om te weten dat het in uw hand is. Die hand die ons, u, jou en mij naar de hel zou moeten gooien, maar die Christus aan het kruis verbrijzelde. En die in hem en die door hem niets anders is dan een liefdevolle hand. Een thuishalende hand. De hand van die God die zijn Zoon niet spaarde, maar hem overgaf. Om ons, om u, alles met hem te schenken. Hoort u? Met hem. Ook het kruis. Alle dingen. Met hem geschonken. We stopten de schriftlezing bij vers 30. Maar je zou die paar versen er nog bij kunnen nemen. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Ook het kwaad dat hij toeschikt. Maar dan wel met hem. De Heer Jezus Christus. die het zwaarste deel van het kruis droeg. Alle dingen, ook de kracht om het vol te houden. De genade die genoeg is. Wie het vatten kan, die vatten het, gemeente. En wie het vat, wie het leert, wie zal het zeggen? In God mijn rots is onrecht nooit gevonden. Dan krijg je verwachting van Gods handen. Verwachting van Gods hart. Hebt u dat, gemeente? Verwachting van deze God. Die een toevlucht en sterkte is. Die krachtig bevonden is en hulp in de benauwdheden. Zullen we het dan samen zingen? Met diep ontzag voor deze Heere. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Goeder, tiere Vader. Milde ader van zegen. Stel uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Heilig alle smart. Heere, gebruik het tot eer van u. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere in de hemel. Heilige Vader. Wij bidden van u. Of u het onderwijs van de catechismus. Wat het onderwijs van de schrift voor ons samenvat. Of u het wil gebruiken. Tot troost, tot lering, tot vermaning ook. Heren, wilt u geven dat we het niet alleen maar met ons verstand zullen weten, maar dat we u ook zullen kennen in uw Zoon, Jezus Christus. En dat we u zo ook als vader mogen leren aanroepen. Met eerbied en vertrouwen. Heere, heb dank voor wat u ons schonk deze dag. Maar wilt u verder werken, Heere, met uw Heilige Geest. Dat we het woord van u mogen overdenken, mogen bewaren in ons hart. Mogen herkauwen. Opdat we de zegen ervan ook mogen vasthouden. Wilt u dat werken, Heere? Maar geef ook dat we onze verantwoordelijkheid daarin mogen zien. Ook in de gezinnen. Help ons om over het woord van u door te spreken met kinderen. Kleine kinderen. Met de oudere kinderen. De tieners. Heere, wilt u ons daarin ook wijsheid geven. We bidden voor allen voor wie sommige dingen heel dichtbij kwamen en misschien ook wel heel pijnlijk waren. Nogmaals dragen we hen aan uw hulp. Heere, wilt u zich ontfermen. We bidden voor de rouwdragende familie. Wees u met ze, Heere, morgen, de dag van begraven. Wilt u het woord openen in de dienst. Wilt u meegaan naar de begraafplaats? En wilt u zelf spreken? En troosten zoals u dat alleen maar kunt. Wees zo met ons in de week die we zijn ingegaan. Ontferm u over de kerkraadsvergadering. Wilt u ook daar aanwezig zijn? Wilt u wonen en werken op elk adres hier in de gemeente? Vergeeft u onze zonden, Heere. Wilt u ons luisteren, ons zingen en preken, bedekken met uw volmaakt luisteren, met uw volmaakte zang, met uw volmaakte prediking. Heere Jezus Christus, en weest u zo onze borg en hoor ons om Jezus wil, o Vader, uit genade. Amen. We zingen uit de avondzang het laatste vers, en als je dat zo zingt en als je bidt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Besef dan ook wat de Heere daarvoor kan gebruiken. En als je dat dan zo beseft, dan is er ook maar één weg en één plek om dat te bidden. Aan de voeten van de Heere Jezus zelf. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Het zevende uit de avondzang. Met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.